Welkom bij de podcast Verenigd. De podcast waar de sportvereniging en het werkwoord verenigen centraal staan. In deze podcast spreken we met interessante gasten over trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor sportverenigingen. Ons doel is om hiermee bestuurders en vrijwilligers te inspireren en van praktische tips te voorzien die hun weer helpen met de uitdagingen en ambities van vandaag en richting de toekomst. Mijn naam is Robert Barclay. In deze podcast spreek ik met Vincent de Vries. Met Vincent spreek ik over hoe je nog succesvoller kan zijn met sponsoring. En daarnaast over score voor je club. Hoe je met relatief weinig energie toch voor structurele inkomsten voor je club kan zorgen. Deze keer vanuit een iets wat rumoerig stadskantoor. Vincent, welkom.
Ja,
podcast. Leuk dat je er bent.
Ja.
Stadskantoor in de Bos.
Eerste keer van mij.
Ja, eerste keer dat je hier op stadskantoor bent?
Ja, ik ben geen inwoner van Den Bosch.
Nee, dus dat weet ik. Maar nou goed, ja, we kennen elkaar toch al wel eventjes. Maar ik dacht, nou ja, we zullen hier alvast wel een keer vaker geweest zijn. Maar dan zeker welkom hier op stadskantoor. Ja. Leuk dat je er bent. Ik trap eigenlijk altijd de podcast af met dezelfde vraag. Dus luisteraars, die kennen hem ondertussen denk ik wel. Maar welke rol heeft de sportvereniging tot nu toe in jouw leven gespeeld?
Ja, dat begon bij mij eigenlijk al heel vroeg. We hadden bij mij in de gemeente, ik kom uit Arnhem, ja, hadden wij een boekje van het sportbedrijf. En daarin stonden een aantal verschillende sporten. En ik was toen, denk ik, jaar of zes of zeven. En toen kon ik alleen maar badmintonnen of een andere sport. Maar ik wilde graag volleyballen of basketballen. Want okay, voor de mensen die dit luisteren, ik ben bijna 2 meter. Ja. En als zevenjarig jochie was ik ook al vrij lang voor mijn leeftijd. Ja. Dus ik dacht, nou, dan ga ik iets met mijn lengte doen en waarin ik kan springen. En toen zeiden mijn ouders van, nou, mijn moeder heeft ooit op een blauwe maandag gebadmintond. Is dat niet wat voor je? Ja. Nou, voordat ik het wist, speelde ik binnen een jaar competitie en speelde ik regiokampioenschappen, landskampioenschappen, allemaal in de jeugd. Ja. En de vereniging die heeft me eigenlijk altijd geholpen naar die volgende stap. Dus de vereniging die heeft altijd met mij meegedacht, hoe kunnen wij jou helpen als talentvolle sporter om die volgende stap te kunnen maken. En daar gewoon hele fijne, warme contact aan overgehouden. Dus als ik denk aan een vereniging, ja, dan alleen maar positief.
Ja, mooi. En waar heeft het je uiteindelijk gebracht?
Ja, waar het mij heeft gebracht. In heel veel sporthallen over de hele wereld. Ik heb de halve wereld mogen afreizen om tegen een shuttle aan te mogen slaan. Ja. De sport heeft mij op Papendal gebracht, waar ik 3,5 jaar heb mogen wonen. De sport die heeft mij dus een hele toch wel unieke sporthallen gebracht in positieve en negatieve zin. Ja. Dat je denkt van oké, ik zou hier de basisschoolkinderen nog niet laten sporten. Hè? Dan heb ik het echt over buitenlandse sporthallen, ja, waar ik een internationaal toernooi moest spelen. Ja. Dus dat leert je ook wel veel over het leven. En om dingen vanuit andere perspectieven te bekijken. Ik heb een hele bevoorrechte carrière gehad als atleet. Ja. Maar altijd wel een heel warm hart gehad voor het verenigingsleven, ondanks dat ik daar op een gegeven moment iets meer afstand van heb genomen. Ja. Maar ik heb 10 jaar lang voor dezelfde vereniging Eredivisie gespeeld. En dat is denk ik vrij uniek vandaag de dag.
Een one club man, zoals
noemen. Ja,
goed Nederland. Ja. 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 Nou, mooi. Leuk. Mooi inkijkje in jouw sportieve achtergrond. Maar goed, in ieder geval op topsportniveau heb je die nu achtergelaten, volgens mij.
Ja, ik ben op een gegeven moment geblesseerd geraakt. En heb toen helaas de keuze moeten maken om te stoppen met de sport. Ja. In ieder geval met de topsport. Ik sport nog wel. Ja. Ik ben beton ook nog steeds. Maar op een iets ander niveau, met een andere intensiteit. Met een ander doel. Ik kan nu veel meer genieten van de sport. Het hoeft allemaal niet meer. Maar ik vind het wel belangrijk om te blijven bewegen. Ja. Dus, het competitieve zit er nog steeds in. Dus als ik een training draai en ik draai een oefening, dan heb ik nog steeds wel diezelfde mindset als die ik eerst had. Waarbij ik iets minder druk op mezelf leg en iets meer plezier kan waarderen.
Ja. Snap ik. Hey, dan misschien even een bruggetje naar waar we het vandaag over gaan hebben. Als individuele topsporter
ja, waar waarschijnlijk financiën ook altijd wel een beetje een dingetje voor je, kan ik me voorstellen. Want ja, goed, heel de wereld over. Ja, ja. Dat is niet voor niks.
Nee.
Nou ja, een hoop tijd en energie. Er moeten inkomsten ergens vandaan komen.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe je dat destijds gedaan hebt. En ja, wellicht is dat dan meteen ook een mooi bruggetje naar wat je nu aan het doen bent.
Ja, 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 je zei net dingetje. Voor mij was het geen tje. Nee. Het was echt wel een behoorlijke, was een behoorlijke opgave om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Om mijn topsportcarrière te kunnen blijven beoefenen zoals ik dat voor ogen had. Wat ik heel erg geleerd heb in die tijd, want ik was zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van genoeg geld. Dus wat ik deed is, ik gaf elke avond nadat ik al 4 uur getraind had en naar school was geweest en huiswerk had gemaakt, in de avonduren training om geld binnen te krijgen om het toernooi te kunnen blijven bekostigen. Maar op een gegeven moment kom je ook op een punt dat je denkt van ja, ik wil meer. De reizen worden steeds, die gaan steeds verder. En je hebt op een gegeven moment meer geld nodig. Nou, en dan kan je dat niet alleen maar blijven financieren vanuit een stukje training geven. Vanuit de club kreeg ik wat betaald. Maar op een gegeven moment moet je op zoek naar sponsoring. Naar aanvullende sponsoring. Toen ben ik op zoek gegaan naar bedrijven. Nou, dan kom je met ene bedrijf in contact. En via dat contact kom je weer met een andere in contact. En ik ben altijd heel dicht bij mezelf gebleven. En heb altijd heel goed nagedacht over, wat betekent het nou voor zo'n persoon of een sponsor om mij te sponsoren? Want ja, even met alle respect, ik kom uit een sport waarin niet heel veel geld te verdienen is, die weinig promotionele waarde heeft. Waarom zou iemand Vincent de Vries, de badmintonner, gaan sponsoren? En nou, daarin heb ik heel veel geleerd vanuit eigen ervaring. En nou ja, om dat bruggetje te maken, ben ik later voor mezelf gestart. Een eigen bureau gestart, Match & Fit. Waarin we allerlei organisaties helpen met sponsorvraagstukken. Dus topsporters, verenigingen, bedrijven die iets willen of al doen met het onderwerp sponsoring. Die helpen we met die vraagstukken.
Ja.
En daarin blijft het heel dicht bij mijzelf. Kan ik daar en mag ik daar denk ik ook iets over zeggen vanuit eigen ervaring. Vanuit mijn studie sportmarketing en management aan de Cruijff Academy. En het feit dat ik 2 jaar bij NOC-NSF heb rondgelopen. Dingen gedaan rondom Team NL, commercie, een stuk accountmanagement. Kan ik iets zeggen en mag ik denk ik ook iets zeggen over hoe het sportlandschap eruit ziet. En met name ben ik me verder gaan specialiseren in sponsoring. En ja, wat is dat eigenlijk? En hoe trek je sponsoren? Hoe behoud je sponsoren? Hoe voer je sponsorgesprekken? Dat is best wel een ding. En best wel een belangrijk ding. Voor de sporters of verenigingen. Hmm. Ja.
Ja, sponsoring is inderdaad wel een ding. Dat zeg je mooi. Financiën is een ding bij sportverenigingen. Dat merken wij ook goed.
Ja.
Sponsoring is een manier om inkomsten te vergaren. Er zijn er meer. Daar komen we dadelijk wellicht ook nog wel even over te spreken. Waar ik me dan wel een klein beetje zorgen over maak, is van ja, al die sponsorinkomsten proberen te verwerven. Ja, dat kost best wel veel tijd en energie als je dat goed wil doen. De verenigingen hebben het al best wel druk. De vrijwilligers liggen niet voor het oprapen. Het is weer iets wat verenigingen extra erbij moeten doen. Ja. Naast hun en eigenlijk een core business. Hè? Dus ja, het is. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. En of jij dan inderdaad wellicht wat goede tips hebt of andere inzichten die verenigingen kunnen helpen om te zorgen dat het niet te groot ding wordt en niet te veel tijd en energie opslurpt. Want liever hebben we dat de verenigingen tijd en energie stoppen in de sport zelf. En
ja, dat persen, waar, ja, dat wij zijn voor opgericht zijn.
Ja, eigenlijk. Precies. Ja,
ja. 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 Ja, je ziet in die zin een verschuiving plaatsvinden in, en dat zullen jullie ongetwijfeld ook ervaren en merken in de gesprekken. Want een vereniging is niet meer een plek of een organisatie waar sport gefaciliteerd wordt. Er moet nagedacht worden over hoe ga ik vrijwilligers werven. Hoe ga ik die behouden? Hoe ga ik dat die op de juiste plekken? Hoe ga ik trainers binden? Hoe ga ik voldoende financiën binnenhalen om de bepaalde continuïteit te kunnen garanderen in de vereniging? En sportbestuurders vandaag de dag, daar wordt zoveel van gevraagd. En eigenlijk steeds meer. En in sommige gevallen wordt het ook steeds complexer.
Ja, zeker.
En als we het dan hebben over sponsoring. Binnen de vereniging heb je verschillende inkomensstromen. Hè? De meest gebruikelijke, dat zijn contributie, dat zijn voor de vereniging die het hebben, barinkomsten. Ja. Dat zijn subsidies. En dan wordt het ook nog een deel opgevuld met sponsoring en andere acties.
Ja.
De vraag die ik vaak bij verenigingen stel, op het moment dat zij een vraagstuk hebben over sponsoring, is: waar wil je dat geld voor gebruiken? Is dat voor het opvullen van een begroting? Willen jullie iets mogelijk maken dat er nu nog niet is? Of willen jullie sponsoring omdat andere verenigingen dat ook hebben? En, dus wat de vraag achter de vraag.
Ja.
Bij veel verenigingen zie je dat het echt wel een manier is om bepaalde dingen sluitend te krijgen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld contributies verhoogd worden. Wat je niet graag wil als vereniging zijnde. En leden waarschijnlijk ook niet. Ja. Dus waar gebruik je de sponsoring voor? Ja. En hoe wil jij dat gaan inrichten? Wil je 50 sponsoren hebben die ieder €100 betalen en die je aan het einde van het jaar een factuur stuurt voor €100 en dankjewel? Mm. Of wil je grote bedragen binnen gaan halen, maar ja, dat vergt ook iets van je organisatie. Dus het is nog niet zo makkelijk om daar een generiek antwoord op te geven van waar moet je nou aan denken? Maar het is vooral nadenken, ook als bestuurder. Wat wil ik met mijn sponsoring en hoe verhoudt zich dat tot de manier hoe ik mijn vereniging inricht? Want ja, je hebt vrijwilligers nodig, of betaalde krachten zien we soms ook, die zich bezighouden met sponsoring binnenhalen en sponsoring behouden. Dat is echt wel een taak op zich.
Ja.
En dat vergt ook iets van je organisatie.
Ja, ja. Klopt. Ja, wat ik persoonlijk zelf merk is dat voor die taak de vrijwilligers ook niet, niet in de rij staan. Ja, voor de meer sportspecifieke taken is het wel makkelijker dan bijvoorbeeld sponsoring, wat een soort van randvoorwaardelijk iets is.
Ja.
Maar ja, wel een belangrijk. Ja, hoe kunnen we er toch voor zorgen dat sponsoring en het sponsors binnenhalen en ze behouden, dat leuk is en dat voldoening geeft. En
wat ik heel veel zie, is dat sponsoring toch vaak samenhangt met een gunfactor. Mm. En die gunfactor ook vaak zit op de persoonlijke relatie met een bestuurder of een commissielid of iemand anders die bij de club betrokken is. Want waarom zou een sponsor of een bedrijf zich verbinden aan jouw vereniging? Want hier in 's-Hertogenbosch, hoeveel verenigingen hebben jullie hier?
Ja, nou, als je ze allemaal gaat tellen, dan kom je boven de 250 uit. Veel.
Dus waarom zou de slager hier op de hoek voor vereniging A kiezen en niet voor een van die andere verenigingen? Ja, dat zijn wel de vragen die je zelf moet stellen als vereniging. Maar wat creëert die gunfactor? Mm. En wat is zo interessant aan jouw vereniging dat zo'n bedrijf voor jouw vereniging kiest? Maar hoe wil je zo'n sponsor weer betrekken bij jouw vereniging? Is dat door informatieavonden te organiseren? Is dat door clubavonden te organiseren waar die een drankje en een hapje bij krijgt? Is dat om een netwerkavond te organiseren? Wat is dat dan? Mm. En je merkt ook dat er soms activiteiten door verenigingen worden ontwikkeld die heel veel tijd kosten, ook van de vrijwilligers, en die niet het gewenste effect opleveren. Wat betekent dat je niet helemaal voorziet in de behoeftes van je sponsors. Mm. Dus het uitvragen van die behoeftes is ook een heel belangrijk onderdeel van ook dat wervingsproces. En daar zien we soms dingen misgaan. dat een sponsor zegt van ja, maar hè, dat bord dat hangt er wel en dat is prima en dat kost maar een paar honderd euro per jaar. Helemaal goed. Maar ik zou graag nog wat extra's willen. Nou ja, en soms kom je er dan dus ook achter dat je in zo'n beginfase niet de juiste vragen hebt gesteld als vereniging. Dus voor de verenigingen die luisteren, denk erover na hoe je je sponsorhuis wil inrichten en welke activiteiten daarbij horen. En vind je daar geen vrijwilligers voor, ja, dan is het misschien goed om als vereniging te besluiten dat je dan op een andere manier moet omgaan met sponsoring.
Ja, ja. Oké, nou daar heb je volgens mij ook nog wel een mooi voorbeeld van, maar daar komen we dadelijk nog wel eventjes op. De gunfactor die noem je, is dat nog steeds de belangrijkste reden of overweging voor sponsoren om te gaan sponsoren?
Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven sponsoren. Daar heb ik in de beginfase van een bedrijf heb ik daar onderzoek naar gedaan. En die hebben we toen gedefinieerd in drie onderdelen. Dus we zien dat bedrijven sponsoren omdat zij bepaalde exposure willen hebben in een bepaalde omgeving bij een bepaalde doelgroep. We zien dat er sponsoren zijn die graag extra omzet daaruit halen en daarop ook hun sponsoring inrichten. En er zijn ook sponsoren die juist vanuit een stukje HR, dus richting medewerkers, dat zij op die manier sponsoren. Hè, doordat elke medewerker bijvoorbeeld een sponsorbudget krijgt en die mag geven aan een stichting, vereniging, maatschappelijke organisatie naar keuze. Dus die gunfactor, ja, die is nog steeds aanwezig. Heel belangrijk voor de wat kleinere verenigingen, maar hebben we het over de wat grotere verenigingen die iets verder zijn in grootte, dus in ledenaantal, maar ook qua professionaliteit, dan zie je dat er op een gegeven moment andere onderdelen in je sponsorpakket een bepaalde waarde gaan opleveren. Dat je ook kan aantonen van ja, wij zijn FC Den Bosch of wij zijn OJC Rosmalen. Wij hebben zoveel mensen die jouw uitingen zien, die uit deze omgeving komen en die dus mogelijk ook bij jou iets kunnen komen kopen. Nou, dus daarin zit er nog steeds een heel veel gevoel bij, hè, want sponsoring is echt een gevoelsinstrument. Maar afhankelijk hoe groot jouw vereniging is en wat jij kan bieden aan sponsoren, kunnen daar andere dingen gaan meespelen dan alleen maar de gunfactor. Mm.
Ja. Het woord sponspakket viel net al. Maar daarvoor zei je ook, wat mij betreft ook wel iets interessants, hè, van dat je goed moet de behoefte, de vraag moet ophalen bij je sponsor. Hoe kijk je het aan tegen? Hè? Want dat zien wij vaak, hè? De toch wel redelijk rigide, afgebakende sponsorpakketten. Ja. Bij de vereniging waar ze de boer mee opgaan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dan zeg je van, dat is wel gewoon logisch en dat is een goede aanpak. Dan zeg je nee, laat die sponsorpakketten los en ga gewoon echt luisteren naar die sponsor. En pas daar heel maatwerk en mouw aan, zeg maar. Ja. Of een tussenvorm.
Ja. Dat heb ik nu een van de grootste fouten die je kan maken in het verkopen, en dat is sponsoring feitelijk ook, want je probeert je sponsorpakket te verkopen, is dat je heel veel gaat zenden. Zonder dat je eigenlijk weet wat de andere partij wil. Dus het stellen van de vraag, waar zijn jullie mee bezig? Waar hebben jullie behoefte aan? Ja. Ik heb gezien dit, willen jullie hier misschien iets mee?
Ja. Door hoe kan ik je helpen eigenlijk gewoon, hè, als vereniging?
De hele algemene vraag, hoe kan ik jou helpen? Ja. En het stellen van die vraag is eigenlijk al een wezenlijk onderdeel van hoe jij als vereniging omgaat met sponsoring. Ik zou zeggen, stel de vraag aan de voorkant en zorg ervoor dat die behoefte eerst in kaart wordt gebracht voordat je begint met zenden. Ja. Ook om op jouw vraag te reageren, moet je dan met een vast sponsorpakket werken? Sommige bedrijven vinden het gewoon heel fijn om te weten, ik krijg voor 100 euro krijg ik dit. Ja, en ik denk dat zeker bij de gunfactor, gaat het niet om 200 euro of een pakket van 300 euro. Daar gaat het vaak helemaal niet om. Het gaat erom wat jij concreet kan aanbieden. En dat zij het kunnen zeggen, dit is wat wij willen bieden. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat er een trend gaande is waarin er steeds meer gevraagd wordt door sponsoren van verenigingen. Mm. waardoor ik denk dat de manier hoe je je sponsorpakket maakt, dat dat in de komende jaren wel kan gaan veranderen. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik denk dat je veel meer naar een modulaire sponsorpakket gaat. Ja, ja. En op basis van de behoeftes die je uitvraagt bij een bedrijf, dat je een maatwerkpakket kan aanbieden, waarin je eigenlijk zegt van, nou, wij kunnen jou een stukje exposure aanbieden. Nou, ik hoor je zeggen dat je graag zichtbaar bent. Nou, dan kunnen wij dit voor aanbieden. Klik. Dit is pakket die. Nou, wil je daarbij nog een netwerkevenement? Klik die. Dus je krijgt een maatwerkpakket voor een bedrijf, maar wel op basis van vooraf gedefinieerde onderdelen van jouw sponsorpakket.
Ja. En dat zou je ook in de, nou, de amateur breedte sport, middelgrote verenigingen ook wel zo.
Vanaf middelgroot denk ik dat je daarover na kan denken. Voor de verenigingen die daaronder zitten, daar zou ik zeggen om een standaard sponsorpakket te maken, om het gewoon zo simpel mogelijk te houden. Precies. Want hoe modulairer je het maakt, hoe complexer het mogelijk zou kunnen ogen. Ja. En dat vraagt ook weer wat van de mensen die dat pakket moeten verkopen.
Ja.
Dus ik denk vanaf middelgroot dat je daarover na kan denken om daarmee aan de slag te gaan.
Nou, interessant. Nou, is stap 1 is zorgen dat je überhaupt in gesprek komt met een potentiële sponsor. Hoe kijk je daarna? Wat is jouw advies qua aanpak? Is dat Google openen en kijken welk bedrijf bovenaan staat? Of is dat aan de voorkant echt nadenken van, nou, welke sponsor ga ik benaderen? En dat op basis van de naam van jouw bedrijf, Match & Fit, denk ik dat ik het antwoord al weet.
Ja, ja, ja.
Maar je mag het zelf, zelf vertellen.
Nee, ik denk dat de tijd voorbij is dat je mailtjes kan gaan sturen. Massa-mails. En dan vragen, wil je mij sponsoren? Ja, en eigenlijk je hand ophouden en zeggen van, jongens, we hebben iets heel moois. En dat werkt gewoon niet.
Nee.
Want het aanbod is te groot. De vraag naar sponsoring is te groot. Dus dat werkt niet. Ik geloof erin dat als je oprechte interesse toont als vereniging zijnde in wat het bedrijf doet, dat je hebt ingelezen wat het bedrijf doet en dat het bedrijf past bij de manier hoe jij als vereniging in het leven staat. Hè? Dus voor welke waarden hangen er samen met jouw vereniging. Dan kan je ook de bedrijven gaan uitzoeken. Dus dat is het matcht het. En vervolgens kom je er tijdens een gesprek af of die fit er ook is. Dus je noemt heel mooi de naam, maar die komt er zeker niet uit de lucht vallen.
Nee, precies.
Omdat ik er echt van overtuigd ben dat je de vraag moet stellen, waar hebben jullie behoefte aan?
Ik merk dat er hier op het stadhuis veel meters gemaakt worden. Want veel mensen die hier nu volgens mij richting hun lunchbreak gaan.
Ja, het is 12 uur, hè? Dus dat, ze gaan om naar de lunch. En wij zijn van sport, hè. Dus we doen belangrijk dat hier de mensen goed in beweging blijven.
Ja, heel goed.
Als kantoor. Dus,
heel goed.
Inderdaad, een beetje rumoer, maar.
Daar ben ik blij mee.
Ja.
Goed om te zien.
Ja, zeker. Oké, die Match & Fit die kwam inderdaad zeker niet uit de lucht vallen. Ik wil ook nog even een sprongetje maken richting Score for Your Club.
Ja.
Ja, dat is ook een relatief nieuw initiatief waar jij je voor inzet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook hoe wij elkaar hebben leren kennen. Misschien gewoon goed dat jij het zelf eventjes introduceert, wat Score for Your Club inhoudt en hoe wij zo bij elkaar zijn gekomen eigenlijk.
Laat ik even beginnen bij het starten van Score for Your Club, want dat is vele jaren geleden toen ik bij NOC-NSF werkte. Toen signaleerden we dat heel veel verenigingen op zoek zijn naar inkomsten. En dat destijds was door het Mulier Instituut in kaart gebracht dat 20% van alle sportverenigingen het financieel zwaar heeft. En NOC-NSF die signaleerde die trend, maar ook dat er niks in de sport is. Hè, en dan, er zijn allerlei initiatieven om op actiematige manier geld binnen te krijgen. Is dat het niks structureels is. Nou, en toen zijn we in contact gekomen met een stichting, dat is de Key Foundation. En door die gesprekken is uiteindelijk het format Score for Your Club bedacht, ontwikkeld. En staat het nu. Ja. Het is een nieuw initiatief en we noemen het daarom ook wel een beweging. En er zijn steeds meer partijen die de beweging omarmen en ergens de beweging een stukje vooruit duwen. En ik ben toen in contact gekomen met Verenigingssport en Gemeente. In de vorm van Cornel Groene. Dat was eigenlijk een van de eerste die ik aantikte.
Onze baas.
De grote baas hier.
In het, van sport alleen.
Ja, ja, maar echt man met een hart voor sport. Ja, en die zag gelijk wat dit instrument kan betekenen voor de sport in Nederland. Ja. Toen is uiteindelijk Vereniging Sport en Gemeente, daar werken we nog steeds heel nauw mee samen. En eigenlijk waren jullie de eerste gemeente waar we mee in contact kwamen om ook te leren van, ja, maar gaat dit wel werken? En wat, op welke knoppen moeten we drukken om die beweging aan te krijgen? Nou, en toen hebben wij elkaar leren kennen.
Ja, zeker.
Hebben we volgens mij webinars georganiseerd in coronatijd.
Coronatijd nog, ja.
Ja, dus volgens mij duurde het ook anderhalf jaar voordat ik jou ooit een keer
leven voor het eerst zag. Ja, precies. Ja.
Dus dat was wel een hele interessante periode waarin we heel veel geleerd hebben. Ook qua functionaliteiten die we uiteindelijk hebben toegevoegd in School voor je Club. En als je aan mij vraagt wat is School voor je Club, dan is dat een instrument die structurele inkomsten voor maatschappelijke organisaties faciliteert. Waarbij de achterban van de organisaties door lokaal hun geld te besteden automatisch meesparen voor de club, maar ook voor zichzelf, waarmee ze bijvoorbeeld een deel kunnen reserveren voor een contributie. En ik noem heel bewust instrument, omdat als ik jou een gitaar geef die mogelijk hele mooie tonen kan, als je erop gaat spelen, hele mooie tonen kan bereiken. Maar als je het instrument niet bespeelt, komt er ook geen geluid uit.
Ja, ja, ja.
En net zoals dat jouw collega's nu mooi op de gang lopen richting hun lunch, is School voor je Club ook een instrument die je moet bespelen. Want anders komt er geen geluid uit.
En geen geld.
Want nee, uiteindelijk is het een instrument voor de verenigingen. Ja. En kan daar een hele mooie structurele inkomensstroom ontstaan, die wij al zien ontstaan bij verenigingen die dat instrument goed bespelen.
Ja, juist. Ja, precies.
Terwijl, als je het, als we het dan hebben over het vorige onderwerp, sponsoring en inkomsten, financiën, is het eigenlijk een manier ook voor bestuurders om met heel weinig inspanning structurele inkomsten te genereren voor jouw vereniging. Wat weer bijdraagt aan dat de vereniging meer tijd kan spenderen om met hun core business bezig te gaan.
Ja.
En we zien langzamerhand steeds meer gemeentes, steeds meer bedrijven, nationale bedrijven, maar ook NOC-NSF die partner is geworden. We zien steeds meer partijen de beweging omarmen en helpen die beweging verder te krijgen. Ja. En nou, daarom vind ik het leuk dat ik vandaag hier in het stadhuis eindelijk zit. Want met jullie is het ook begonnen als gemeente.
Ja.
En daar ben ik stiekem best wel heel erg trots op.
Ja, ja. Nou, wij ook. Dat is leuk. En wij we volgen het zo al, anderhalf jaar of zo. Dat wij het ook zo op de voet volgen. En waar mogelijk proberen ook die duwtjes samen met jullie mee te geven. En dat begint ook wel zijn vrucht af te werpen. Dus dat is mooi om te zien.
Ja.
Even voor de luisteraars die denken van, nou god, School voor je Club. Ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb er eigenlijk nog niet helemaal een beeld bij. Of die misschien nog helemaal niet van gehoord hebben. Kun je het een klein beetje even schetsen in een paar zinnen hoe dat het eruit ziet, wat het doet, welke partners zijn er aangesloten, wat wordt van de club zelf verwacht als je deel wil nemen. En we zullen zeker nog ook een link delen bij deze podcast waar ze meer informatie kunnen vinden. Maar kleine toelichting is.
Ja, in een paar zinnen. Als je mee wil doen aan School voor je Club, dan krijg je als club je eigen digitale clubkaart. En die is gewoon van jou. En die clubkaart die mag jij delen met wie jij wil. Logisch is dat je het natuurlijk met je leden doet.
Ja.
Maar je buren, vrienden,
vaders,
familie,
moeders, alles,
vaders, moeders, die kunnen die kaart downloaden. En wat zij doen is, zij koppelen veilig hun betaalrekening of betaalrekeningen aan die kaart.
Ja.
Het enige wat zij daarna nog hoeven te doen, is geld uit te geven bij School voor je Club partners, die dus lokaal aanwezig zijn. Dus als ik nu kijk hier in Den Bosch, de dichtstbijzijnde in de buurt van het stadhuis is bijvoorbeeld Barrique Culinaire en Cadeau.
Ja.
En daar spaar je 3%.
Okay.
Ga ik iets verder door naar de Run Today, spaar ik daar 10%.
Okay.
Bij Van Haren spaar ik 5%. Bij Smaak, Den Bosch en de Zuivelhoeven spaar ik 1 en 2%. Ja. Dus elke ondernemer die hier in Den Bosch zit, die kan hier gewoon aan meedoen. En die kan tegen elke vereniging zeggen, ik sponsor jullie als jullie leden, jullie achterban, bij mij wat komen besteden.
Ja, een directe, directe win-win.
Precies. Ja. En je hoeft alleen maar te pinnen.
Oké. Okay.
Dus je hoeft geen pasjes te scannen aan de kast.
Niet te zeggen, ik ben lid van Score voor je club. Of hier moet je ook nog mijn digitale clubkaart zien. Of ze hoeven eigenlijk nergens aan te denken.
Nee, dus de vereniging hoeft zich eigenlijk alleen aan te melden. Die clubkaart die staat zo meteen live. En die delen die via hun communicatiekanalen. Ja. De achterban die downloadt die kaart en koppelt de betaalrekening. En die gaat lekker lokaal besteden.
Oké, nou klinkt heel simpel.
Ja, dat is het eigenlijk ook.
Ja.
En we zien dat steeds meer verenigingen hier het instrument goed leren bespelen.
Hmm.
En als zij dat doen, en daar helpen we uiteraard graag bij, dan zien we dat er gewoon echt een leuke inkomensstroom ontstaat. Zodat zij nieuwe materialen voor de jeugd kunnen kopen. Dat de FC Den Bosch Foundation, waar we heel veel mee werken, dat die toernooien kunnen organiseren voor verstandelijk beperkten. Om echt weer te verbinden. Want verenigen, daar zit het woord verenigen
zeker
in.
Ja.
En dat, dan blijf je heel dicht bij je core business. Nou, en dit is denk ik een hele mooie manier om die structurele inkomsten met weinig inspanning te genereren.
Nou, mooi. Nou, ik ken Score Club uiteraard al. En daar vallen nog genoeg praktische vragen over te stellen. Dat ga ik nu niet doen, want die informatie die is allemaal prima verkrijgbaar. We zullen zorgen voor de juiste links. Wat ons betreft inderdaad een mooi initiatief. En volgens mij inderdaad een goede manier om met relatief weinig inspanning toch die structurele inkomsten te krijgen. En Score Club daarmee een deel te laten zijn van je inkomstenbronnen na sponsoring.
Ja.
Want het een heft het ander volgens mij niet op. Het is aanvullend op elkaar. Of het is misschien
het versterkt
een andere doelgroep. Precies.
Ja.
Leuk. Dan ga ik een beetje richting afronding. Mooi om jou een stukje van jouw eigen achtergrond gehoord te hebben. En mooi hoe je dat hebt doorvertaald in je eigen bedrijf Match & Fit. Daarmee ook volgens mij dicht bij jezelf bent gebleven en daarmee ook een sterk verhaal hebt. Dus ik denk dat de luisteraars dat ook zeker wel wat uit kunnen gaan halen. Nou, Score Your Club natuurlijk, daar zullen we de informatie verder van delen. Maar voordat we helemaal af gaan ronden, heb ik iets gemist? Ben ik jou vergeten iets te vragen? Wil je zelf nog iets meegeven aan de mensen die wat nog niet te sprake is gekomen?
Ja, mijn ervaring is dat de tijd van zo'n podcast altijd te weinig is.
dat je
maar gauw een uur met elkaar over van alles en nog wat kan praten. Waarvan wij denken, daar kan je jezelf helemaal in de tijd verliezen.
Ja.
Maar wat ik vooral hoop is dat de mensen die dit luisteren, dat die geïnspireerd zijn.
Precies.
En dat die uit delen van het gesprek iets hebben opgepikt waarbij ze denken, hier kan ik wat mee. En dan is denk ik de missie van ons gezamenlijk volbracht. Dat we willen toch het verenigingslandschap ondersteunen, faciliteren, inspireren. Om te zorgen dat mooie verenigingsleven wat wij hier hebben in Nederland. En dat is denk ik een heel uniek iets wat we denk ik nog meer zouden moeten koesteren. Dat we dat in stand kunnen houden. En als we allemaal een klein steentje bijdragen aan die... aan dat sportlandschap, dan daar word ik heel erg blij van. En ik denk, wij allemaal...
Zeker, ja. Nee, dat heb je heel mooi gezegd. Daar heb ik ook niks aan toe te voegen. Mooi, dankjewel.
Heb je wellicht een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of ben je mijn volgende gast? Laat het dan weten via verenigingen@sertogenbos.nl. Tot de volgende keer.